Judith, wij hebben een heel leuk uitje voor onze luisteraars.
En dat klopt, dat zijn filosofische wandelingen door Amsterdam.
Ja, want vrijheid is natuurlijk een heel belangrijk onderdeel van onze nationale identiteit. Vrijheid om jezelf te zijn, liefde hebben wie je wil, te geloven wat je wil. Maar hoe is onze vrijheid eigenlijk ontstaan?
Grote filosofen als Descartes en Spinoza die vonden 350 jaar geleden al een toevluchtsoord in Amsterdam, waar zij hun ideeën over de mens, de natuur en God konden ontwikkelen. Zij gingen in tegen de dogma's van de gevestigde macht en legden de basis voor het moderne wereldbeeld.
Ja, en sinds 2019 eert Amsterdam deze en andere denkers met citaten van hun werk op stoeptegels. Wil je meer weten over hoe hun ideeën ons huidige begrip van vrijheid hebben gevormd? Met gratis audiotours en gidswandelingen wandel je langs de tegels en hoor je over het gedachtegoed van deze 17e-eeuwse filosofen.
Van harte aanbevolen om dit dus te gaan doen en denk je, goh, leuk, dat ga ik doen. Dan kun je kijken op vrijheidvanamsterdam.nl. Daar vind je alle wandelingen. En de Vrijheid van Amsterdam is mogelijk gemaakt door het Humanistisch Verbond.
Veel plezier met wandelen en veel plezier met deze aflevering.
Wat andere levende wezens kunnen of vermogen hangt af van hun potentialiteit. Ze kunnen dit of dat. Mensen zijn daarentegen de dieren die in staat zijn tot hun impotentialiteit. Met deze woorden geeft de hedendaagse filosoof Agamben aan dat het in onze samenleving niet alleen gaat om kunnen, maar ook om niet kunnen. Waarom neemt kunnen zo'n belangrijke plek in zijn denken? Wat bedoelt Agamben met het begrip homo sacer? En hoe kijkt hij naar gemarginaliseerden? Over deze vragen en nog veel meer gaan we het de komende 3 kwartier hebben. De gast is René ten Bos, de denker die centraal staat, Agamben.
Vers les docks où le poids et l'ennui me courbe le dos.
Goed dat je luistert naar deze eerste aflevering van het 2e seizoen van de podcast Filosofie van het Centre Erasme. Een 2e seizoen, zoals gezegd. Eigenlijk is er niet zo heel veel veranderd. Zoals we al even in de trailer van het seizoen aankondigden, hebben we geïnvesteerd in geluidskwaliteit. Dus hopelijk is dat te horen. Maar voor de rest is er gelukkig niet veel veranderd. Want het concept van de podcast is nog net zo simpel als eerder. Er is een hoofdgast, er is een presentator en een sidekick. En in ongeveer 45 minuten duiken we in het denken van 1 filosoof. Vandaag zit naast mij Kees Vijstra van het Centre, weer terug in Nederland en zelf recent gepromoveerd.
Vorige week gepromoveerd, vorige week donderdag, dus erg blij nog altijd.
Ja, en nu mag je dus, ik zit gewoon naast dokter Vijstra nu in de podcast, ja. Dat is toch een hele eer. Ja. En tegenover ons zit dan ook nog een hoogleraar, dus het is een hooggeëerd publiek waar ik bij mag zijn vandaag. Tegenover ons zit namelijk René ten Bos. Hoogleraar filosofie van de managementwetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen. En René was 2017 tot 2019 denker des vaderlands, is momenteel columnist bij het Financieel Dagblad en eerder dit jaar verscheen van zijn hand het essay Extinctie over ecologie en het begrip uitsterven. Welkom in onze podcast, René.
Hallo.
En dank ook dat we bij jou thuis mogen zijn. Dat element laten we het van het vorige seizoen ook nog overnemen. Dat we altijd goed.
Met schitterend uitzicht.
Schitterend uitzicht in het prachtige woonkamer van René. En waar we het vandaag over gaan hebben is Giorgio Agamben. En dat is een bijzonder onderwerp eigenlijk, want het is de eerste keer dat we een levende filosoof bespreken. Hij werd in 1942 geboren in Rome. Zijn naam deed al vermoeden, misschien een Italiaanse filosoof. Hij volgde een serie seminars van Heidegger en dat zette hem echt op het spoor van de filosofie. Hij houdt zich bezig met een brede reeks aan aandachtsgebieden binnen de filosofie. Van taalfilosofie, metafysica tot esthetica, politieke filosofie, theologie. En door al die dingen heen, René, heb jij 1 ding over hem gezegd naar aanleiding van het boek Homo Sacer. Jij schreef, dat boek is een boek schokkerend genoeg om hele wereldbeelden op hun kop te zetten. En nu vroegen wij ons wel af, waarom kan Agamben wereldbeelden op zijn kop zetten?
Ik denk dat Agamben heel goed is om bepaalde vanzelfsprekendheden ter discussie te stellen. Dus een van de vanzelfsprekendheden die hij ter discussie stelt is ons geloof in democratie. En wat hij bijvoorbeeld constant van ons vraagt, geloven we wel echt in democratie? Of is democratie wel iets waarin we moeten geloven? Of is democratie wel iets wat zichzelf kan verdedigen? En dergelijke meer. En dan kan hij ook af en toe komen met hele provocerende uitspraken. Zoals dat hij bijvoorbeeld is in dat boek over de homo sacer. Doodleuk zegt dat het concentratiekamp het paradigma is van de hedendaagse democratische samenleving. Nou, daar worden mensen natuurlijk behoorlijk opgefokt van. En ja, dan moet je dat weer gaan uitleggen. En dan zitten weer allerlei haken en ogen aan. Dan moet je weten wat een paradigma is bij hem. Dan moet je weten wat dat je ook sommige dingen kunt zeggen zonder dat dat meteen een historische claim is. En dergelijke meer. Dus hij heeft wel op allerlei mogelijke manieren tekst en uitleg gegeven. Maar dat neemt niet weg dat het kwaad dan al verspreid is. En dat kwaad is dat hij iets heel duisters heeft gezegd over iets waar we vanzelfsprekend heel erg aan hechten.
En wat zou je kunnen zeggen, is een rode draad door zijn denken? Is er een duidelijke lijn door al die verschillende componenten heen te trekken?
Dat vind ik moeilijk over het algemeen bij Agamben. Dat komt omdat hij over heel veel verschillende onderwerpen heeft geschreven. En ook als je de eerste publicaties van hem, die dus zeg maar ja, in begin jaren 80 en zo verschenen, dat zijn vaak essaybundels, vaak heel mooi en heel goed. Als je dat soort teksten leest, dan vind ik het nog wel wat moeilijk om er een draad doorheen te zien. Je kunt daarom ook altijd beter luisteren naar hemzelf, naar Agamben. Dus hij heeft zelf ooit eens gezegd dat hij zichzelf beschouwt als de filosoof van het woordje kunnen. Dus en steeds als hij het heeft over bepaalde thema's, bijvoorbeeld over menselijkheid, over democratie, over dier, over kind, noem maar op. Dan komt daar steeds de vraag bij, wat kan er met dat soort wezens, entiteiten, verschijnselen, politieke systemen allemaal gebeuren? Dus dat idee van dat kunnen, dat speelt een hele grote rol. Vandaar dat een van zijn meest invloedrijke teksten, dat is niet eens een echt boek, maar dat is een bundel van essays, Potentialiteiten heet, omdat dat woord potentie altijd met het kunnen te maken heeft.
En hoe ziet die focus op dat kunnen eruit? Hoe bedoelt hij dat? Wat kan er met mensen inderdaad en met dieren? Wat moeten we daaronder verstaan?
Nou ja, kan een mens bijvoorbeeld zijn menselijkheid verliezen? Of kan een democratie bijvoorbeeld omslaan in zijn tegendeel? Of kan dus in dat kunnen liggen allerlei angstwekkende mogelijkheden opgesloten, maar misschien ook wel hoopvolgevende mogelijkheden. Dus je moet bij Agamben ook nooit vergeten dat hij ook iemand is die dat kunnen heel onverwacht intreedt. Of ja, dat is een beetje stom gezegd, maar heel, heel moeilijk met dat kunnen omgaat. Ik kan mij heel goed herinneren dat ik nogal eens verbaasd was over een boek dat heet De Komende Gemeenschap. Dat gaat dus heel sterk over de vraag van wat kunnen wij in de toekomst van onze gemeenschap verwachten. Dat hij daarin na verloop van tijd eigenlijk een bespiegeling geeft over de consumentistische cultuur waarin we leven. En wij zijn allemaal consumenten en dan ziet hij daar toch op de een of andere manier iets heel positiefs in. Namelijk, in zoverre wij consumenten zijn, zijn wij in ieder geval ook mensen die niet helemaal vasthouden aan onze identiteit. En juist in dat identiteitsverlies ziet hij iets van wat een komende gemeenschap zou kunnen zijn. Dus het is daarin denkt hij heel eigenzinnig, heel oorspronkelijk. En dat maakt hem een hele interessante figuur. Wiens gedachtenbewegingen vaak in eerste instantie niet, later alweer weer een stukje beter te volgen zijn.
Is dat iets wat typisch is voor Agamben? Want dat werd ook gezegd in een recensie over dat recent vertaalde boek van Agamben, waar jij een nawoord bij schreef. Over proza is dat de titel niet.
Ja.
Dat je bij Agamben, ja, dat die te voortdurend bezig is om de betekenis van woorden en begrippen die we voor helder menen te hebben, voortdurend aan het veranderen is en van nieuwe betekenislagen te voorzien. Is dat?
Ja, ook woorden kunnen dus gewoon steeds die verandering ondergaan. En dat als hij het heeft over dat kunnen.
Daar zit ook dat kunnen.
Ja, dat is heel nadrukkelijk ook verbonden aan een bepaalde opvatting van taal. Dus voor zover Agamben zeg maar een taalfilosoof is, laat hij ook voortdurend zien dat de betekenis van woorden heel erg kunnen veranderen. Dus hij, de vragen die hij bijvoorbeeld stelt, wat tegen die achtergrond hè, van dat kunnen, is dus wat betekent het eigenlijk dat wij talige wezens zijn? Wil dat bijvoorbeeld zeggen dat wij sterfelijk zijn? He, want er is, van oudsher is er ook altijd in de filosofie nagedacht over het verband tussen het vermogen om een taal te spreken aan de ene kant en het vermogen om te sterven aan de andere kant.
Hoe zou dat verband hebben?
Nou ja, alleen het talige wezen, mens, kan echt sterven.
Dat
is een gedachte van Heidegger, dat is ook zo'n invloed.
Van dat dieren gaan dood, maar mensen sterven, zoiets zegt Heidegger.
Ja. En dat koppelt hij dan ook meteen aan die hele gedachte van dat dieren dus geen taal hebben. Dus kennelijk is er een link tussen taal en sterven. Dus dat is überhaupt een heel belangrijk thema. En dan zie je dat kunnen ook weer. Leven kan zo omslaan in dood zijn. Of nog niet dood zijn. Of bijna dood zijn. Of
maar
dat soort gedachten.
Ik zie nog steeds een beetje te puzzelen op dat woord kunnen inderdaad. Want is het dan eigenlijk zo van, het kan alle kanten op, als ik het even plat zeg, zeg maar. Is dat kunnen dan?
Ja, bij Agamben heb ik wel altijd het idee dat de dingen die het zo vast geregeld zijn voor ons, de instituten die we hebben. En hij is ook iemand die heel veel over instituten heeft geschreven. Dus Agamben is een groot kenner van de literatuur over bureaucratie. Dat is toch het dominante instituut dat we hebben. Maar ook die instituten kunnen niet verhinderen dat dingen in één keer zomaar kunnen omslaan. En speelt bij hem een hele, ja, echt een heel, in alle opzichten een doorslaggevende rol. Wij kunnen ons niet veilig wanen met de dingen die we hebben. Het kan zo in één keer de andere kant opgaan. Dus veel heeft dus te maken hierin, als je het over instituten hebt, bijvoorbeeld ook met macht. Wij denken heel vaak dat wij zus en zo leven en dat wij dit wezen, dit taalsprekende wezen zijn en dergelijke. En plotslaps zijn we iets anders.
En is hij met die notie van kunnen, keert hij zich daar tegen een bepaalde denker of stroming in de filosofie? Of gaat hij juist terug tot een bepaald...
Nou, ik denk dat hij, of hij zich echt keert tegen een bepaalde stroming in de filosofie, dat vind ik vaak wel wat moeilijk. Ik zie Agamben veel meer als iemand die behoorlijk slim omgaat met heel veel verschillende filosofen uit verschillende achtergronden. Kijk, dat kan uit de rechtsfilosofie zijn. Dan gebruikt hij mensen als Mommsen of Petersen, die trouwens ook een theoloog is. Dat kan uit de hedendaagse filosofie, Franse filosofie bijvoorbeeld, Michel Foucault, Gilles Deleuze, Derrida. Hij heeft er allemaal over geschreven, essays aan gewijd. Maar het kan ook zijn uit de Duitse kunstgeschiedenis, Kommerell, maar ook Duitse filosofie natuurlijk, Heidegger, Benjamin. Dus het is een hele schala aan auteurs tot wie hij zich verhoudt. En je merkt ook Arendt, ja, ik noem maar wat namen, maar hij verhoudt zich allemaal tot dat soort filosofen. Waarbij Carl Schmitt, noem maar op. Waarbij hij eigenlijk niet zozeer erop uit is om die filosofen allemaal onderuit te halen. Maar om die filosofen, ik zou bijna zeggen, te eren in wat ze denken. En met dat wat hij uit dat oeuvre haalt, smeet hij uiteindelijk zijn eigen verhaal. Dus ik vind hem niet echt een criticus of criticaster van andere filosofen, maar wel van bepaalde maatschappelijke verschijnselen. En daartoe gebruikt hij filosofen, zowel de linker als de rechterzijde, zoals dat dan ooit nog heette. En ook heel merkwaardig, door de hele geschiedenis. Het is ook net alsof bij Agamben wat er 2000 jaar geleden of langer geschreven werd, Cicero, waar hij uitvoerig uit citeert, of zelfs Aristoteles. Dat is voor hem op de een of andere manier nog net zo opportun als dat wat er vandaag de dag gebeurt.
Want om Aristoteles erbij te pakken, die komt natuurlijk ook met dat potentiebegrip. Daar reageert Agamben toch wel op, over ook het potentie om iets niet te doen.
Kijk, wat Gilles Deleuze ooit eens over verschil heeft gezegd. Hè, moeten we gecompliceerder denken. We moeten niet verschil alleen maar in termen van A en niet A denken. Maar je moet een hele hoop gradaties van verschillen als het ware mogelijk maken. Je moet differentiëren, zou je kunnen zeggen. Dat zie je bij Agamben ook. Maar dan is bij Agamben heel sterk het thema van je moet de potentie ingewikkelder denken. En het leuke is dat hij dan ook al aansluit bij Aristoteles.
Want zou je in kunnen gaan op het potentiebegrip bij Aristoteles? Of daar kort iets over kunnen zeggen hoe hij dat ziet?
Nou ja, wat hij vindt over het algemeen van Aristoteles is deze Griekse denken enigszins verkeerd is begrepen. Aristoteles die denkt heel sterk in potentie-act-schema's. Dat kennen we als het hulemorfisme. Dat is een moeilijk woord, maar hule is stof. Morfe, dat komt van vorm, de stofvorm. En stof, dat is altijd de potentie. En waarvan is het een potentie? Van niks anders dan de potentie om vorm te worden. Zo gaat dat verhaal heel vaak. Hè?
Is dat de eikel, de eikenboom?
Ja, maar in het algemeen. De stof, hè, de eikel die de eikenboom kan worden. Dat, maar in het algemeen, die oude Grieken, de kosmologie van die hele Grieken was heel simpel. Hè? Dus ze gingen ervan uit dat er een soort eerste stof was. Hè? Dat noemen ze dan protohule. En die eerste stof die moet daarna eigenlijk gevormd worden. Die wordt dan gevormd hè, in die oude Griekse kosmologie door een goddelijke kracht. En daar komen al onze potentie-act-schema's vandaan. Dus de vorm is dan de actualisering van de potentie. Oké, dat is één kant van het verhaal. Dat is ook, het is even van belang om erop te wijzen hoe diepgaand dat verankerd is in ons denken. Als je bijvoorbeeld, ik zal maar een heel simpel voorbeeld noemen. In de managementtheorie kennen we bijvoorbeeld dat behoeftenschema van Abraham Maslow. Dan zie je eigenlijk precies hetzelfde.
Die piramide.
Die behoeftenpiramide die iedereen kent. Dat begint met stoffelijke behoeften, physiological needs. Zijn die verwezenlijk, kom je een trapje hoger. En het eindigt die behoeftenschema met zelfactualisering. Dat is een woord waar iedereen het dus over heeft. En alles wat dan op de een of andere manier niet zo'n soort schema doorloopt of zo, dat brengt ons in de war. Dat vinden we vermoeiend, dat is lastig en noem maar op.
En hoe is dat dan precies hetzelfde als dat potentie-act denken?
Nou, even terug nou. Hè. Maar dan zegt Agamben, en die wijst dan op passages uit dat boek over de ziel van Aristoteles, uit mijn hoofd, paragraaf 29 of 30.
Oké, ja.
Voor de oplettende luisteraar.
Ja, maar daar staat ook in dat die potentie natuurlijk ook een andere kant heeft. Namelijk niet alleen om zich te actualiseren, maar juist ook om zich niet te actualiseren. En het is precies die complexiteit die de meeste mensen niet zien.
Ja, dat je dus eigenlijk niet van nature altijd die Maslow-pyramide opgaat, maar dat je ook kan zeggen, niet.
Je blijft er gewoon in hangen.
Ja,
Ja. Ja, en je hangt als het ware in een soort potentie. Je kunt het bijna vergelijken met een soort talent dat op de een of andere manier eeuwig talent blijft. En dat zijn hele simpele voorbeelden, maar en ik weet ook niet precies of Agamben die op het oog heeft. Maar dat idee van een potentie die niet gerealiseerd wordt, het woord dat Aristoteles daarvoor gebruikt is stereses, als ik me niet vergis. Hè? Dus dat die potentie niet alleen maar actualisering, maar juist ook niet actualisering kan zijn. Dat interesseert hem, want dan breng je dus een diepere laag aan toe, dan breng je een diepere laag toe aan dat woord kunnen. Hè? Kunnen is ook altijd iets niet kunnen. Hè? En niet alleen maar wel kunnen, maar ook niet kunnen. En dat zie je bij Agamben heel sterk. Hè? Dat hij een soort fascinatie heeft voor alles wat als het ware stagneert. Of een bepaald idee dat je bij iemand als Leibniz ook tegenkomt. Hè, de hel is niks anders dan een pool van niet geactualiseerde potenties.
Nee, ja, dat van is... mensen die ze niet zelf geactualiseerd hebben en daarmee dan daar, ja,
en nou, daar in de hel zitten. Daar kan men eigenlijk bij die, maar wat betekent dat? Hij is daardoor gefascineerd en hoe...
Nou ja, je moet je zo voorstellen dat al die mensen, die moeten maar gewoon op de een of andere manier mee. We moeten dit doen, we moeten dat doen, we moeten dat bereiken, we moeten zus bereiken. Hij is dus ook altijd heel erg geïnteresseerd geweest in mensen die niet mee willen en die niet meegaan. Dus hij schreef ooit eens een prachtig essay, net als Gilles Deleuze trouwens, over Bartleby. Dat is die klerk die voorkomt in de gelijknamige novelle, of korte roman, hoe wil je het noemen. Het verhaal van Herman Melville, de schrijver van Moby Dick. En Bartleby is een klerk. En die werkt op een advocatenkantoor. Eigenlijk is hij geen klerk, hij is een kopiist. Dat wil zeggen, wat hij moet doen is helemaal niks anders dan woorden overschrijven. Teksten overschrijven, nog eens teksten overschrijven. En zelfs zijn baas, een advocaat, speelt zich trouwens af op Wall Street. Hè? Dat is niet onbelangrijk, dit verhaal. En dus dit zegt ook iets over het kapitalisme. Hè? Dus, en zijn baas die zegt van, ja, die denkt wel aan, laten we zeggen, job enrichment. Dat hij ook eens wat anders kan doen. Om zo de motivational workforce te creëren of zo. Dat moet allemaal beter worden en dergelijke. Maar ja, wat je dan ziet bij is dat Bartleby weigert. Dus steeds als hem gevraagd...
Die is blij dat hij kopiist is en die zegt, laat me zitten.
Die wil in principe alleen maar kopiist zijn. En dan zie je de totale verlegenheid die hij daarmee oproept ten opzichte van mensen in zijn omgeving.
Want die gaan er vanuit dat hij zijn mogelijkheden wil...
Dat hij zijn mogelijkheden...
Wil actualiseren, ja. En groeien op de piramide van Maslow.
Ja, die piramide van Maslow moet je zeggen. Maslow. Maar de Maslow, dat is... Nee, Maslow.
Maslow.
Maar die piramide van Maslow, die zullen we maar even achterwege laten. Maar mensen die dat weigeren te doen, die dus als het ware passief blijven. Passiviteit is ook een heel belangrijk thema bij hem. Dat is iets wat ons in verlegenheid brengt. Dat vinden we eigenlijk schandalig, onrustwekkend, omineus en dergelijke meer. En Agamben heeft een enorme fascinatie voor dat soort types.
Maar wat maakt hij daar onderscheid of ziet hij daar verschillen tussen? Ik kan me voorstellen, je hebt mensen die misschien wel meer willen, maar niet, hè, die potentie ergens tegengehouden wordt. Dan hebben we het natuurlijk over vluchtelingen of feminisme, wat dat probeert te doorbreken of iets. Maar dat er soort glazen plafonds zijn op allerlei manieren, mensen met een handicap. En je kunt het net hebben met deze klerk die zelf zegt van, ik wil niet of zo, zeg maar.
Dat zie ik ook wel een groot verschil eigenlijk.
Ja, Bartleby zegt dus niet, ik wil niet. Bartleby zegt, I'd prefer not to. Daar is ook heel veel over te doen geweest, maar het is grammaticaal een incorrecte zin, want je zou namelijk een infinitief daarachter verwachten. En I'd prefer not to work for you. Ja. En dus die zin is niet af. Dat is een ellips. Dat is al. Ja, dat vinden Agamben en Deleuze ook al helemaal geweldig.
Ja, met
hè?
Want een taalfascinatie.
Daar kan van alles ingestopt worden. Ja. Hè? Dus wat zou je allemaal wel niet willen? Wat zou je allemaal wel niet kunnen? Wat zou je allemaal wel allemaal weigeren? En het mooie is natuurlijk dat die verlegenheid in die omgeving van Bartleby, die wordt nog sterker, want op een gegeven moment weigert hij ook nog datgene te doen waarvoor hij is aangenomen, namelijk al die saaie documenten kopiëren. Dus dat wil hij ook niet. En daar zit een in die weigering, daar proeven mensen als Deleuze, maar zeker ook Agamben, een soort van verzet. Maar tegelijkertijd ook een verzet dat geen verzet is. Een verzet dat zo'n grote verlegenheid teweeg brengt, dat we eigenlijk helemaal niet meer weten wat we ermee verder moeten. En dat is. Het brengt ons in totale verlegenheid. Het is net alsof we niet weten how to go on, zo mensen die Wittgenstein lezen zeggen.
Maar als we dan teruggaan naar mijn vraag van dat onderscheid dat net een beetje maakte, dat dit is hem niet willen of ervoor kiezen niet te. En dat andere kan ook zijn dat sommige mensen misschien tegengehouden worden in het van hun potentie veractualiseren.
Ja. Is dat ook iets wat hem interesseert? Ja. Of
Ja, natuurlijk. En dat speelt bij hem. Er zijn natuurlijk allerlei mensen die in hun mogelijkheden om zich te willen actualiseren blijven hangen. Nou ja, de hele geschiedenis is daarvan doortrokken. En ook in een samenleving die voortdurend probeert om iedereen er zoveel mogelijk bij te halen. Denk maar eens aan noties als de participatiesamenleving en dergelijke. Zijn er dus een hele hoop mensen die niet participeren. Ik denk dat voor Agamben zelf, wat natuurlijk een grote indruk op hem gemaakt heeft, zijn natuurlijk ook die Italiaanse films. Hij heeft ook ooit eens een film gespeeld bij Pasolini. En dat gaat ook vaak over vertrapten, verdrukten. Dat hele sociaal realisme in die Italiaanse films. Hoe heet het allemaal? Rossellini, Visconti, ik weet het allemaal niet. Dat moet een indruk op hebben gemaakt. Ettore Scola. Dat zijn films die zich vaak in de buitenwijken van Rome, Napels en dergelijke afspelen. Waar je dus mensen ziet die zich nooit op de juiste manier zouden kunnen actualiseren. En die dan gedoemd zijn om daar te blijven hangen. Ik denk dat dat beelden zijn die bij Agamben altijd op de achtergrond een rol spelen.
Heeft dat ook iets met zijn biografie te maken? Of,
Weet ik niet.
Nee.
Hij is, ik geloof dat de eerste biografie over zijn leven nog geschreven moet worden. Het is een filosoof die de prettige gewoonte heeft om heel zuinig te zijn met biografische details. Ja, dat doe ik dus te weinig.
In dat opzicht is het een voorbeeld. Maar ja. Dit lukt niet altijd om dat die potentie in act om te zetten.
Ja.
Vervolgens heeft hij natuurlijk ook net een we zeiden net al, politieke filosofie ook een belangrijke rol. Komt daar dit thema in terug? Of hoe zien we dat daarin terug?
Nou ja, het komt voortdurend terug. Maar dat heeft. Hij heeft die hele reeks, de Homo Sapiens-reeks. En dat is het boek dat heel politiek is. Overigens niet uitsluitend hoor. Maar er komt meer in. Nou, dan kom je dat concept Homo Sapiens. Er is een reeks van 7 boeken. Ik kan niet inschatten of hij dat van tevoren zo bedacht heeft. Maar dat hij in ieder geval 7 boeken daarover schrijft. Dat is interessant. En dat begint dan met dat ene boek dat ook in het Nederlands vertaald heeft. En dat heet ook Homo Sapiens. Nou, voor jullie luisteraars. De Homo Sapiens, dat is een begrip dat hij uit het oude Romeinse recht tevoorschijn haalt. En dat is iemand die buiten het rechtssysteem wordt geplaatst. En dan begin je al een beetje een idee te krijgen. Hè, wat we net zeiden over verschoppelingen en dergelijke meer. Maar die wordt buiten het rechtssysteem gehaald. Dat betekent dus dat het gewoon het civiele recht, het sociale recht, de maatschappij eigenlijk gewoon tegen je zegt, wij zorgen niet meer voor je. En dat betekent tegelijkertijd dus ook dat je geen aanspraak meer kunt maken op bescherming. Dat betekent dus, en dan komt dat kunnen weer, dat alles in principe kan gebeuren.
Als je dus niet meer onder die bescherming bent, dan ben je vogelvrij eigenlijk.
Ja, dat betekent.
Ja, dus, in de positieve en negatieve zin ben je vogelvrij.
Vogelvrij
verklaard, maar je kan ook alle kanten op.
Ja, je bent vogelvrij, maar dat wil niet zeggen dat je bijvoorbeeld zult sterven. Maar het kan zomaar gebeuren, zonder dat je daar kennelijk ook invloed op kunt hebben.
En waarom die term Homo Sapiens? Want het is dus net van de heilige mens letterlijk, denk ik.
Ja, maar
dat heeft alleen dus
er zit bij hem ook altijd een verband tussen heiligheid en vervloeking. Als je vervloekt bent, dan betekent dat ook dat je eigenlijk overgeleverd bent aan de goren. In die zin dat het recht jou niet langer beschermt. Je bent dus letterlijk overgeleverd aan de goren. Dus wat er gebeurt, is ook weer totaal onvoorspelbaar. Kan alle kanten op. Nou, in het Romeinse recht kon dat bijvoorbeeld met een burger gebeuren. Een patricier die zich idioot gedroeg of die vreemd was gegaan. Het waren behoorlijk morele tijden, geloof ik. Of erger had gedaan. En die kon dan in één keer als een sociale verworven titel kon die dan als het ware kwijtraken. Hij verliest dan ook, ik ga het maar even simpel zeggen, zijn sociale identiteit. En hij wordt dan, als het ware, en dat is datgene wat er gebeurt als je aan de goden overgeleverd bent, gereduceerd tot een naakt lichaam. Je bent niks anders dan het naakte leven, naakt lichaam, dat soort woorden gebruikt hij daarvoor. En dat betekent dat lichaam, daar kan alles mee gebeuren. Dus dat kan gedood worden, maar het kan niet vermoord worden. En het kan ook niet geofferd worden. Omdat de moord brengt jou weer in een soort justitiële context die voor jou wegvalt. En de offer brengt jou in een soort ceremoniële context. En die valt ook als het ware weg. Dus die homo sacer is iemand die niet vermoord en niet geofferd kan worden.
Het is gewoon pure lichamelijkheid.
Het is net wel het overscheid tussen dood en sterven, wat we net eerder ook al...
Die invloed van Heidegger zit daar natuurlijk in. Hè, die dan op een gegeven moment ook ergens het punt trekt dat je een dier niet kunt vermoorden. Vermoord is natuurlijk een juridische categorie. Hè, een dier kun je niet vermoorden. Je kunt een dier wel doren. Nou, dat geldt mutatis mutandis ook voor de homo sacer. Die kun je niet vermoorden, maar wel doren.
En wie ziet hij in die categorie nu vandaag de dag, zeg maar?
Nou ja, als Gilles Deleuze heeft ooit eens gezegd dat filosofen conceptuele beelden moeten bedenken. En ik denk dat Agamben wat dat betreft heel exemplarisch is. Want ik kan sinds ik dat boek eind jaren 90 eens een keer las, kan ik eigenlijk niet meer de straat op zonder dat ik voorbeelden zie van homines sacri. Zwervers, alcoholisten, mensen met wie het niet zo goed gaat. Mensen die niet meer kunnen werken, zwaar obese mensen. Noem maar op, er zit een hele groep die als het ware uitgesloten is. Dat wil niet zeggen dat die mensen allemaal zonder rechten zijn. Hè? Want dat is, even voor de helderheid, Agamben maakt onderscheid in gradaties. Hè? Bij de een is dat veel erger dan de ander. Dus in die reeks homo sacer schrijft hij ook over het concentratiekamp en de vernietigingskampen en de muzelmannen die uiteindelijk gewoon straffeloos gedood worden in die context. Dat, even voor de helderheid, dat wordt juridisch wel heel precies mogelijk gemaakt. Nou, daar kan ik misschien zo nog wat over zeggen. Maar dat is natuurlijk van een veel grotere intensiteit dan bijvoorbeeld een zwerver die je ziet, of een vluchteling die uitgezet wordt, of weet ik veel wat. Maar de facto is de gedachte steeds hetzelfde. Als wij een vluchteling terugsturen naar het land van herkomst, dan geeft de staat in feite alle verantwoordelijkheid op als het gaat om bescherming van deze persoon.
Dus iemand wordt dan gereduceerd tot homo sacer in dat geval. Oké, dus hij heeft die categorie, zeg maar, of dat woord gemunt, of die term gemunt.
Uit de mottenballen gehaald.
Uit de mottenballen gehaald, ja.
Ja, want dat zie je dus dan ook weer bij Agamben.
Typisch Agamben eigenlijk dus.
Ja, hij haalt gewoon een term uit het oude Romeinse recht. Haalt hij en hem probeert geloofwaardig te maken. Met behoorlijk veel succes naar mijn smaak. Probeert geloofwaardig te maken waarom dit een categorie is die ook vandaag de dag nog van toepassing is. Bijvoorbeeld in de literatuur kom je heel veel discussies tegen over, laten we zeggen, euthanasiepatiënten. Want bij euthanasie gaat het in feite om de vraag: kun je iemand straffeloos doden? Nou, wat je dan ook meteen ziet aan die hele discussie, is dan bij die euthanasiepatiënten, dat het hier dus ook om een beslissing gaat. En een beslissing van de soeverein. Nou, hij doet daar een beroep op Carl Schmitt. En die Carl Schmitt is natuurlijk de beruchte filosoof die altijd met het Hitler-regime geassocieerd is geweest. Wel een hele goede filosoof.
Waar we vorig jaar een podcast over gemaakt hebben.
Okay. Ja. Met Theo de Witt inderdaad.
Ja. En voor Agamben is Carl Schmitt, die definieert, gaat dit allemaal om soevereiniteit. Want soeverein is hij die beslist over leven of dood. En wat Agamben eigenlijk aanklaagt in onze samenleving, althans zo lees ik hem, is dat die soevereiniteit steeds meer versplinterd wordt. Het is niet langer de staat die nog beslist over leven en dood. Maar wij worden in toenemende mate zelf ook gevraagd of we mogen beslissen over leven en dood. Dus betrek dat nou weer eens op euthanasie. Dan zie je dus dat als mijn mama sterft, dat iets wat 5, 6 jaar geleden gebeurt, en dan moet ik echt aan Agamben denken. Dan belt de dokter mij. En die dokter die zegt dit is hopeloos. Misschien moeten we de stekker er maar uittrekken. Geeft u mij toestemming om die stekker eruit te trekken? Dus die beslissing die delegeert dus eigenlijk van staatsniveau steeds meer naar maatschappelijke onderdanen of subjecten of iets dergelijks. En dan zie je bij typisch Agamben, dan krijg je dat omslagpunt weer. Hè, dus dat kunnen. Hè, van nu beslis ik nog over mijn ouders en straks zijn het mijn kinderen die beslissen over mij. Straks lig ik daar. He, dus die versplintering van soevereiniteit, daar doet hij wel dingen mee.
Moet er dan haast ook zijn, klinkt hij dan haast een pleidooi in door om dat die soevereiniteit meer te concentreren, ook omdat het die willekeur van dat kunnen wat in te dammen?
Nou, dat weet ik niet. Ik lees in hem nooit hele sterke morele ideeën over wat wij zouden moeten doen, maar hij probeert vooral te laten zien hoe onze politiek werkt. En hij zegt ook bijvoorbeeld steeds dat onze politiek eigenlijk niet zonder dit soort uitsluiting kan werken. He, dus hij wijst er bijvoorbeeld op in dat tweede boek uit die hele reeks Homo Saatje, Uitzonderingstoestand, dat de democratie vooral voortdurend noodtoestanden of uitzonderingstoestanden moet uitroepen. Dat zijn dus...
Dat is ook een nootje van Schmid, hè, die uitzondering.
Ja, zeker. Zeker. Ja. En dat speelt bij... Maar ook trouwens ook bij Benjamin speelt de uitzonderingstoestand een belangrijke rol. Dus, maar reken maar dat Schmid Benjamin ook wel las. Dus die twee die zijn... Die zijn... In die noodtoestand of zo heb je ook als het ware eigenlijk het recht op. Maar let wel, het is altijd wel een juridische beslissing. Waardoor je met betrekking tot die mensen die dan uitgesloten worden als homo-saatje, ze worden uitgesloten. Maar omdat het toch ook altijd een soevereine beslissing is, horen ze er ook bij. En Agamben die gaat dan helemaal dwarrelt helemaal weg in paradoxen. Als de uitsluitende insluiting, de insluitende uitsluiting en dat soort zaken. Maar juist dat thema, dat vind ik zo interessant. Namelijk dat het verschil, ik zei al eerder, je moet verschilcomplex denken. Tussen insluiting en uitsluiting is niet helemaal duidelijk. Hè? Wat insluiten wordt ook tegelijkertijd uitgesloten. En wat uitsluiten wordt ingesloten. En daar zijn allerlei... complexiteiten waar hij het over heeft. Maar onze samenleving doet dat. Dat is volgens mij wel echt een stelling van Agamben. En daarmee werpt hij natuurlijk een wat duister licht op de werkelijkheid. Maar je moet... Een van de dingen die ik ook altijd bij Agamben heb, en daar heb ik natuurlijk dat nawoord ook over geschreven bij Idea della Prosa. Een boek waarvan hij zelf zei dat het idee van proza, dat hij daar heel erg gek op was, omdat hij zichzelf daarin het meest herkende. Maar wat mij ook heel erg opvalt daarin is dat het denken bij hem ook niet altijd helemaal helder wil zijn. En daarmee sluit hij ook aan weer bij een eeuwenoude traditie in de filosofie. Vaak wordt Plato geassocieerd, Socrates althans, met pure helderheid, met pure rationaliteit en allemaal dat soort zaken. Maar er is bij Socrates ook een soort ondertoon van absurditeit, van dingen juist niet goed begrijpen, van dingen juist niet helemaal helder zien en dergelijke meer. Iets wat Socrates dus ook een vorm van bastaarddenken noemt. Dus het is een soort denken dat de vormen niet helemaal helder ziet, maar dat het als het ware ingewikkelder maakt. Nou, ik denk dat Agamben ook zo'n soort filosoof is, die vaak met concepten komt. Maar die concepten zijn nooit helemaal af. Daar wordt aan gewerkt. Heeft hij ook wel eens gezegd, hè, je moet met ideeën in de filosofie moet je wat doen. Je moet voortborduren, je moet verder dingen doen. Ook zo'n concept dat hij dan ontleent aan Michel Foucault, hè, biopolitiek. Dan zie je dat ook precies in terugkomen. Je moet, biopolitiek speelt in Homo Sapiens ook een hele belangrijke rol. Want als iemand tot puur lichaam wordt gereduceerd, dan is het in feite een biopolitieke beslissing. Want wij maken steeds vaker, dat was de theorie van Foucault, derde deel van, of wat was het, eerste deel van Histoire de la Sexualité, in het laatste hoofdstuk, heeft hij het dan over biopolitiek. Het is een overheid die alleen maar in het beheer van lichamen is georganiseerd. Maar dat betekent ook dat je lichamen, het gaat met andere woorden niet om de sociale status van deze of gene, maar het gaat om het lijf. Voorbeeld. Een politicus die bijvoorbeeld zegt dat die vrouwen in ons land eens moeten ophouden zo laat zwanger te worden. Want niet alleen worden ze daar dik van op latere leeftijd, maar het is ook niet goed voor een gezonde bevolkingsaanwas. Ze moeten gewoon weer zwanger worden als ze op een toppunt van hun kunnen zijn. Dat soort bullshit die je hoort. Maar ook bijvoorbeeld dat er vragenlijsten rondgaan voor middelbare scholieren, waarin de overheid uitgebreid gaat vragen van hoeveel eet jij? Eet jij wel eens fruit? Heb je wel eens alcohol gedronken? Hoeveel shotjes per dag? Echt een waslijst met 100 vragen of zo. Hè? En dan waarbij de overheid dus echt steeds minder op de daadwerkelijke sociale identiteit van mensen gaat zitten, maar op hun gezondheid. Nou, dat zijn voorbeelden van biopolitiek. En die beslissingen die genomen worden over de vraag wie erbij hoort en wie er niet bij hoort. Dus welk lichaam kun jij wegsortemieteren en welk lichaam hoef je niet weg te sortemieteren. Dat zijn biopolitieke beslissingen.
En wat is daar dan mee gezegd? Dat het biopolitiek is?
Ik bracht dit naar voren in de context van wat doe je met een concept. Dus je ziet hier een concept dat hij pakt.
Hij pakt het op en gaat hij pakt
en dan gaat hij er iets mee doen. Dan gaat hij iets mee verder. En hij probeert Foucault ook op allerlei mogelijke manieren te corrigeren. Hè. Zegt hij bijvoorbeeld dat Foucault de term biopolitiek te nauw heeft gedacht. Dat biopolitiek al heel lang in de geschiedenis bestaat. En niet alleen maar iets is sinds de klassieke periode. Hè, zoals Foucault dat zou hebben beweerd. Dat roept natuurlijk wel hele discussies op. Geeft hij hier Foucault op de juiste manier weer? Eindeloze discussies natuurlijk in de academie. Die daarover gaan. Maar hij doet iets met die concepten. En daar morrelt hij mee en daar klust hij aan verder. Het is net alsof ieder concept een soort beeld is waarin je wat wegslaat, wat toevoegt, dat soort zaken.
Dank René. Volgens mij hebben we een flink blok gehad. Normaal vraag ik altijd een beetje in drie blokken met twee. Welke denkers zijn nou van invloed geweest? En je hebt een hele lijst genoemd. En drie zeggen we altijd, op welke manier is die denker nou nog actueel? Maar daar heb je eigenlijk ook een hele reeks voorbeelden van genoemd. Dus daarmee zijn we er heel mooi doorheen gegaan. Je hebt dus ook nog, hadden we net al over het nawoord geschreven bij een recente vertaling van het werk van Agamben. Idea della prosa, in het Nederlandse idee van het proza. Een van de werken waarvan hij zelf zei dat het het dichtst bij hem lag. En dat is verschenen bij Boom Uitgeverijen. En een vertaling van Ineke van den Burg. We hebben gehoord over Agamben en ik denk dat we begonnen al met de notie dat hij over verschrikkelijk veel verschillende onderwerpen gesproken heeft. Sterker nog, woorden voorbij ook nog even komen dat hij ook nog acteur geweest is. En dat komt omdat hij principieel allerlei dingen wil bevragen. Hij pakt eigenlijk een hele berg oude filosofen van zowel duizenden jaren terug tot recenter uit zijn eigen tijd. En wil telkens hen op een bepaalde manier eren, tegelijkertijd af en toe corrigeren, op hun denken doorborduren. En zo komen een paar begrippen tegen. We hebben het gehad over potentialiteit als een belangrijk begrip wat al vanuit de oude Grieken kwam. Over hoe kun je nou van potentie tot act komen. En wat Agamben dan vooral ook intrigeerde, waarom sommige potenties niet tot act komen. Niet die verwezenlijking plaatsvindt. En een bepaalde vorm van passiviteit kan bestaan. Dan ging het zowel een beetje over de keuze van passiviteit als ook wel over hoe mensen uitgesloten worden of daarvan onmogelijk wordt gemaakt om die potentie te pakken. En dan kwam het begrip homo sacer voorbij, over het uitsluiten van mensen. En dat ging in allerlei gradaties van de zwerver op straat tot de vluchteling. Maar dat daar ook wel weer dan misschien op zijn agammens weer een paradox in zit, omdat uitsluiten ook altijd weer een vorm van insluiten van anderen behelst. Kortom, het is wel denk ik wel een klassieke podcast voor ons dat het buitengewoon intrigerend was. René, hartelijk dank daarvoor. En tegelijk met maar ook wel weer met een hoop vragen op pad stuurt. Maar als ik het een beetje goed begrijp, is dat eigenlijk ook wel iets wat Agamben ons wil doen. Die wil niet in zijn gradualiteit en zijn diversiteit in zijn denken ook niet ons met een kant-en-klaar verhaal op pad wil sturen.
Nee, maar ik vind die mededeling dat hij een filosoof van het kunnen is, vind ik toch wel een vrij heldere positionering van wie hij is.
Nou mooi, die heb je toch sowieso goed te pakken bij deze. Heel hartelijk dank voor je ontvangst. Ja, denk ik. Kees, hartelijk dank.
Ja, graag.
Heb je zin mooi in de rest van dit seizoen? Ook?
Ja, erg veel zin. Leuk. Leuke start.
Zeker.
Ja, dus we gaan er nog heel veel maken.
Precies. Vergeet je niet te abonneren op de podcast als je op de hoogte wil blijven van nieuwe afleveringen. En nog een verzoek, als je onze show nou waardeert, geef even een positieve recensie of laat een paar sterren achter. Dan weten andere mensen ons ook beter te vinden. Voor nu dank voor het luisteren en tot een volgende keer.